Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin we vandaag verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door archimandrit Sophroni. We zijn gekomen aan hoofdstuk 6 over de soorten van verbeelding en de strijd daarmee. Veel filosofische theologen die in wezen rationalisten zijn, bereiken een suprarationele, we zouden zeggen een supralogische intellectuele sfeer. Maar deze supralogische sfeer is nog niet de goddelijke wereld, maar is besloten binnen de grenzen van de menselijke geschapen natuur. En als zodanig besloten in haar natuur, is zij toegankelijk voor het verstand langs natuurlijke weg. Hun rationele waarnemingen passen niet in het kader van het ennomische denken, dat wil zeggen van de formele logica, en zij gaan over naar de sfeer van de metalogica en het antinomische denken. Desalniettemin blijven hun waarnemingen in wezen het resultaat van de verstandelijke activiteit. De overwinning op het beperkte ennomische rationalisme is het bewijs van een hoge intellectuele cultuur. Maar het is nog niet het ware geloof en het ware schouwen van God. Deze categorie mensen, die dikwijls voortreffelijke capaciteiten bezitten voor rationalistisch denken, komen op grond van dit vermogen volkomen consequent tot de kennis van het relatieve karakter van de wetten van het menselijke denken en van de onmogelijkheid om heel het bestaan met de stalen banden van logische conclusies te omwinden. Door deze kennis worden zij verheven tot de suprarationele, of liever gezegd, supralogische beschouwing. Maar ook dan schouwen zij nog slechts de schoonheid van hetgeen geschapen is naar het beeld van God. En omdat zij voor de eerste maal deze sfeer van het zwijgen van de geest binnengaan, ervaren zij een zekere mystieke opwinding. Zij beschouwen hun waarnemingen als de ervaring van de mystieke omgang met God, terwijl zij in werkelijkheid nog binnen de grenzen van de geschapen menselijke natuur blijven. De categorieën waarmee de redenerende geest in dergelijke toestanden werkt, overschrijden de grenzen van tijd en ruimte en zij geven aan de beschouwer het gevoel van de eeuwige wijsheid. Dit zijn de uiterste grenzen die de redenerende geest op de wegen van zijn eigen natuurlijke ontwikkeling en zelfbeschouwing kan bereiken. Deze ervaring, onafhankelijk hoe zij zal worden geïnterpreteerd, dat wil zeggen, welke dogmatische formulering daaraan gegeven wordt, is in haar wezen een ervaring van pantheïstische orde. Als de mens deze perken des lichts met de duisternis, naar Job, hoofdstuk 26, vers 10, heeft bereikt, dan schouwt hij de schoonheid van zijn eigen geest, die velen als godheid hebben beschouwd. Het licht dat door hen wordt geschouwd, is licht, maar niet het ware licht, waarin geen enkele duisternis is. Het is wel het natuurlijke licht van de geest van de geschapen mens naar het beeld van God. Dit licht van de geest, dat in zijn waarde het licht van elke empirische kennis te boven gaat, kan met hetzelfde recht duisternis worden genoemd. Want het is de duisternis van de abstractie of van de berooidheid waarin God niet is. En in dit geval, misschien nog meer dan in ieder ander geval, moet men zich de woorden van de Heer herinneren. Zie dan toe dat het licht dat in u is geen duisternis is. Lucas 11e hoofdstuk vers 35. De eerste kosmische voorhistorische ramp, dat wil zeggen de val van de morgenster van Lucifer, die duisternis werd, was immers het gevolg van de op zichzelf gerichte, verliefde beschouwing van eigen schoonheid, een beschouwing die eindigde met zelfvergoddelijking. Wij spreken een kille en onsamenhangende taal, maar wie op deze geestelijke plaatsen heeft vertoefd, zal misschien zeggen, maar zo is het toch vreselijk. Waar is dan de garantie van de ware omgang met God, ter onderscheiding van dromerige, filosofische, pantheïstische omgang? De heilige Starrett Siloan beweerde categorisch dat de liefde voor de vijanden een dergelijke garantie is, op een niveau dat ondergeschikt is aan onze logische controle. Hij zei, de Heer is nederig en zachtmoedig en Hij heeft zijn schepsel lief. En daar waar de geest van de Heer is, zal onherroepelijk een nederige liefde voor de vijanden en een gebed voor de wereld zijn. En als jij deze liefde niet hebt, dan moet je hierom bidden. En de Heer die gezegd heeft, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, zie Matteüs hoofdstuk 7 vers 7, zal het je verlenen. En laat niemand het wagen deze psychologische wet te minimaliseren, want een dergelijke psychische staat is het gevolg van de ware goddelijke werkzaamheid. God, de Verlosser, redt heel de mens, dus niet slechts het verstand met de geest, maar ook de psyche met de emoties, zowel het denken als het lichaam. Alles wordt door God geheiligd. Wij roeren maar nauwelijks en als het ware vluchtig de eeuwenoude problemen aan van het geestelijk bestaan van de mens. Wij hebben geenszins de pretentie dat wij ze op dialectische wijze toegankelijk kunnen maken om hen met het verstand te begrijpen. Als wij voor de opgave zouden staan van een dergelijke uitleg, dan zou het onontbeerlijk zijn een hele reeks van historische voorbeelden te bestuderen. Maar laat iemand anders dat werk op zich nemen. Persoonlijk beschouwen wij een dergelijke abstracte uitleg als niet te verwezenlijken. Wij zijn er volkomen van overtuigd dat de enige weg die tot de waarheid leidt, de weg van het geloof en de levende ervaring is. Dat wil zeggen, de weg van het bestaan zelf. Hierbij moet er echter op worden gewezen dat de ervaring die wij bedoelen van geen enkele wilsuiting van de mens afhangt, maar aan hem wordt gegeven van boven, als een gave van Gods welbehagen. De filosofische en de pantheïstische ervaring zijn mogelijk afhankelijk van de natuurlijke capaciteit van de mens en van diens vrije wil. Maar de christelijke ervaring van de bovennatuurlijke omgang met God overschrijdt de grenzen van onze eigen wil. Het christelijk leven is de overeenstemming van twee willen, de goddelijke wil en de menselijke, geschapen wil. God kan aan iedere mens op alle wegen verschijnen, op elk ogenblik en op iedere geestelijke of fysieke plaats. Maar terwijl hij boven elke dwang staat, doet hij de vrijheid van zijn eigen beeld nooit geweld aan. Als de geschapen vrijheid egoïstisch op zichzelf is gericht of zichzelf identificeert als het ongeschapen goddelijk beginsel, Dan sluit zij zich af voor de werking van de goddelijke genade, onafhankelijk van de hoogte van haar beschouwingen. De omgang met God wordt bereikt op de wegen van het gebed en ons gesprek gaat over het gebed. Als wij tot op zekere hoogte overgaan naar het gebied van de dialectiek, dan is dat niet omdat wij hopen iemand langs deze weg te overtuigen, maar om te laten zien dat de wegen van het gebed ook dit gebied van het menselijk bestaan doorkruisen. Bij iedere poging om de geestelijke ervaring te rationaliseren, zien wij dat er de meest verschillende tegenwerpingen mogelijk zijn. Dit is te verklaren uit het gegeven dat een ieder van ons in de ideale sfeer van zijn wereldbeschouwing vrij is om elke willekeurige hiërarchie van waarden vast te stellen. We gaan nu verder met ons gesprek over het gebed en zullen proberen schematisch een van de moeilijkste worstelingen te beschrijven die een orthodox asceet op zijn weg tegenkomt bij de overgang van de tweede soort van gebed naar de derde soort, namelijk de strijd tegen de verstandelijke verbeelding. Bij aandachtige zelfbeschouwing ontdekt de mens dat zijn rationele denken een psychologische eigenschap bezit, die men kan definiëren als de immanente zekerheid van ons denken, of anders gezegd, als het subjectieve bewijs van de juistheid van onze logische conclusies. Er is een zekere dwingende kracht in de argumenten van het verstand, van zijn bewijzen. En er is een grote cultuur en een diepe geestelijke ervaring nodig om dit vreemde bedrog te ontdekken. Maar om uit zijn macht bevrijd te worden, is goddelijke hulp onontbeerlijk. Het is tot op zekere hoogte ook mogelijk dit bedrog te onthullen op de wegen van het speculatieve onderzoek van de wetten die het mechanisme van ons denken besturen, dat wil zeggen, de wet van de identiteit en de wet van de voldoende reden. De eerste wet van de identiteit is het statische moment van ons denken, het onbewegelijke steunpunt in zijn onbewegelijkheid beroofd van leven. Het tweede moment van ons denken is het dynamische moment en wordt uitgedrukt door de wet van de voldoende reden. De eeuwenlange ervaring van de geschiedenis heeft met grote overtuiging de uiterste relativiteit van deze wet laten zien. Een oordeel over de voldoende reden is altijd subjectief. Wat voor de een voldoende lijkt, is dat voor de ander volstrekt niet. En als wij hier dieper op ingaan, dan zullen we zien dat de reden in werkelijkheid nooit helemaal voldoende is. De orthodoxe asceet onthult de relativiteit van ons denken op een andere wijze, zoals zij ook in het algemeen alle problemen van ons bestaan langs andere wegen oplost, namelijk langs de wegen van het geloof en van het gebed. Hij gelooft niet in zijn eigen zwakke verstand, maar in de Almachtige God. Hij gelooft dat de geboden van Christus de onfeilbare maatstaf zijn, het meetsnoer van de waarheid, dat zij volgens hun kenmerkende eigenschap de goddelijke kracht en het eeuwige leven zijn. Dit geloof brengt hem ertoe onafgebroken te staan voor het gericht van God, dat het enige rechtvaardige is. Elk woord, elke daad, zelfs elke kleinste, niet uitgedrukte externe beweging van een gedachte of van een gevoel, dat alles zal voor het gericht van het woord van Christus worden gesteld. Wanneer de genade van de Heilige Geest ons vervult en een innerlijke werkzame kracht in ons wordt, dan komen de impulsen van onze ziel natuurlijkerwijs naderbij tot de volmaaktheid van de geboden. Wanneer dan de uren aanbreken van de verlatenheid, van de verwijdering van God, en wanneer het goddelijke licht wordt vervangen door de zware duisternis van de opstand van de hartstochten, dan verandert alles in ons en begint er een grote innerlijke strijd. De geestelijke strijd is gevarieerd, maar de moeilijkste en zwaarste strijd is de strijd tegen de hoogmoed. De hoogmoed of de trots is het tegenstander van de goddelijke wet. Hij verdraait de goddelijke ordening van het bestaan en brengt overal verval en dood. Hij openbaart zich ook in het vlees, maar het is het gebied van de geest en het verstand waar hij bij uitstek waanzinnig tekeer gaat. Hij stelt zichzelf op de eerste plaats en voert de strijd om alles te overheersen en haar belangrijkste instrument in deze strijd is het verstand of de ratio. Het gezonde verstand dat met zijn argumenten optreedt, verwerpt de geboden van Christus als waanzin, waaronder het gebod: oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Matteüs hoofdstuk 7, vers 1. Het zegt dat het vermogen om te oordelen een kenmerkend voorrecht van de mens is. In dit vermogen is zijn superioriteit over de gehele wereld besloten. Slechts dankzij dit vermogen kan het verstand heersen. Om zijn primaat in het bestaan te bevestigen, wijst het verstand op zijn prestaties, op zijn cultuur. Het voert talloze bewijzen aan die sterk zijn door hun zelfevidentie en die zogenaamd door de ervaring in de loop der geschiedenis zouden zijn bewezen. Dat aan hem en aan hem alleen het recht van beslissen toekomt, het recht van het bepalen of van het constateren van de waarheid. Het noemt zichzelf het verstand dat het bestaan regelt. Onpersoonlijk in zijn mechanistisch functioneren is het verstand van nature slechts één van de uitingen van het leven van de menselijke persoonlijkheid. Een van de energieën van de persoonlijkheid. Wanneer hem de voornaamste plaats in het geestelijke bestaan van de mens wordt toegewezen, dan komt het verstand er vervolgens toe te gaan strijden met zijn eigen bron, dat wil zeggen met zijn persoonlijke oorsprong. Terwijl het verstand volgens de intellectuele trots tot de uiterste hoogten opgaat, en schijnbaar tot de uiterste diepten afdaalt, is het zijn streven om de grenzen van het bestaan af te tasten, om aan alles een bepaling te geven die hem eigen is. En als hij zijn doel niet bereikt, valt hij uitgeput neer en besluit: er is geen God. Als de intellectuele trots of hoogmoed daarna de strijd om te overheersen voortzet, zegt hij brutaal en enigszins bedroefd: als God bestaat, hoe kan ik het er dan mee eens zijn dat ik niet deze God ben? Deze uitdrukking is van iemand die een dergelijke weg ging. Zonder dat hij de grenzen van het bestaan heeft bereikt en nadat hij deze oneindigheid aan zichzelf heeft toegeschreven, richt de intellectuele hoogmoed zich met een fiere opstandigheid op en zegt: ik heb alles onderzocht en nergens heb ik iets groters gevonden dan mijzelf. Dientengevolge ben ik God. Wanneer het geestelijke bestaan van de mens geconcentreerd is, regeert zijn verstandelijke vermogen inderdaad zodanig in de abstracte atmosfeer die hem eigen is, dat het niets hogers dan zichzelf vindt en daarom eindigt het met de erkenning van de goddelijke oorsprong in zichzelf. Dit is de uiterste grens van de verbeelding van het verstand en tegelijkertijd de uiterste diepte van de val en van de duisternis. Er zijn mensen die aan de hierboven genoemde aanspraken van het verstandelijke vermogen tegemoetkomen en hen als de waarheid aannemen. Maar de orthodoxe asceet begeeft zich daartegen in de strijd. Bij deze strijd openbaart zich de inmenging van vreemde krachten, waartegen de strijd een tragisch karakter aanneemt en een buitengewone spanning bereikt. Een zegevierende uitkomst voor de asceet is slechts mogelijk door het geloof dat de wereld overwint. Eenieder die geboren is uit God, overwint de wereld. En dit is de overwinning. De wereld te hebben overwonnen is ons geloof. Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5, vers 4. Om deze problemen op te lossen, gaat de monnik niet in een gemakkelijke stoel van de studeerkamer zitten, maar in de stilte van de nacht, ver van de wereld, door niemand gezien of gehoord, valt hij neer voor God, terwijl hij bloedige tranen schreit en zoals de zondaar zegt: God, wees mij zondaar genadig. Of zoals Petrus: Heer, red mij. Lucas hoofdstuk 18 vers 13 en Matthäus hoofdstuk 14, vers 30. In de geest ziet hij de afgrond van de buitenste duisternis, die zich voor hem opent en daarom is zijn gebed vurig. Woorden zijn niet in staat om het mysterie van dit visioen en de hevigheid van deze strijd te tonen, die jaren kan duren, totdat de mens gereinigd zal worden van zijn hartstochten, totdat het goddelijke licht zal komen, dat de ongerechtigheid van onze oordelen zal openbaren en de ziel uit zal leiden naar de onmetelijke ruimte van het ware leven. Uitvoerig heb ik met de Starets over deze vraagstukken gesproken. Hij zei dat de oorzaak van de strijd niet in het verstand als zodanig lag, maar in de trots van onze geest. De trots versterkt de werking van de verbeelding, maar de nederigheid maakt een einde aan hem. De hoogmoed blaast zichzelf op om zijn eigen wereld te scheppen, maar de nederigheid aanvaardt het leven van God. De gedurende lange jaren van hevige strijd heeft de zalige Starets de kracht verworven zijn geest voortdurend in God te bewaren en de aanstormende gedachten te verwerpen. In de strijd met de vijanden heeft hij zeer veel leed verdragen, maar toen ik hem leerde kennen, sprak hij met een grote vrede in zijn ziel over het verleden en in zeer eenvoudige bewoordingen. De geest strijdt met de geest, onze geest met de geest van de vijand. De vijand, zegt hij, is door de trots en door de verbeelding gevallen en daarheen wil hij ons ook meeslepen. In deze strijd is grote moed nodig. De Heer laat zijn dienaar strijden en zelf kijkt hij naar hem zoals hij naar de heilige Antonius keek, toen die met de demonen streed. U herinnert zich ongetwijfeld dat er in het heilige leven van Antonius wordt verteld hoe hij zijn intrek had genomen in een graf. Daar sloegen de demonen hem buiten bewustzijn. Een vriend die hem diende, droeg de heilige naar de dorpskerk. Toen Antonius 's nachts bij bewustzijn kwam, smeekte hij zijn vriend hem terug te brengen naar het graf. Volkomen ziek als hij was, kon hij niet op zijn benen staan en bad liggend. Na zijn gebed werd hij opnieuw aan een vredeaanval van de demonen onderworpen en toen hij hevige pijnen van hen moest dulden, sloeg hij zijn ogen op, zag licht en herkende daarin de komst van de Heer en riep uit: Waar waart gij dan, barmhartige Jezus, toen de vijanden mij pijnigden? En de Heer antwoordde hem: Ik was hier, Antonius, en ik keek naar je moed. Zo moeten wij altijd onthouden dat de Heer onze strijd met de vijand ziet en daarom moeten wij niet afgeschrikt worden, maar moedig zijn, zelfs al zou de gehele hel ons aanvallen. De heiligen zijn volleerd in de strijd tegen de vijand. Zij weten dat hij door middel van het bedrog werkzaam is door de gedachte en daarom hebben zij hun leven lang geen gedachte aangenomen. De gedachte komt eerst in een vorm die niet slecht lijkt, maar daarna rukt zij de geest weg van het gebed en dan gaat zij verwarring zaaien. Daarom is het noodzakelijk alle gedachten, ook al lijken ze goed, te verwerpen en een geest te hebben die rein is in God. En als de gedachte toch opkomt, dan moet men zich niet laten verwarren, maar vast op God hopen en in gebed blijven. Men moet niet onrustig worden, omdat de vijanden zich dan ook verheugen over onze verwarring. Bid en de gedachte gaat weg. Dat is de weg van de heiligen. Over de hoogmoed zei de Starets dat er geen einde is aan zijn pretenties. In zijn aantekeningen is de volgende aanschouwelijke gelijkenis te vinden. Een zeker jager hield ervan om in het bos en in het veld op prooi uit te gaan. Eens was hij lang bezig een berg te beklimmen, toen hij het spoor van een wild dier volgde. Vermoeid ging hij op een grote rots zitten uitrusten. Toen hij een grote vlucht vogels zag die van de ene bergtop naar de andere vlogen, begon hij te denken: Waarom heeft God de mens geen vleugels gegeven, zodat hij kan vliegen? Op datzelfde ogenblik kwam er langs die plek een nederige kluizenaar die de gedachten van de jager kende en tegen hem zei: Jij denkt dus dat God jou geen vleugels heeft gegeven, maar als jij vleugels zou krijgen, dan zou je toch niet tevreden zijn en zeggen: Mijn vleugels zijn zwak en ik kan niet naar de hemel vliegen om te zien wat daar is. Als je zulke sterke vleugels zou krijgen dat je naar de hemel zou kunnen vliegen, dan zou je nog ontevreden zijn en zeggen: Ik begrijp niet wat hier gebeurt. En als jouw kennis zou worden gegeven, dan zou je opnieuw ontevreden zijn en zeggen: Waarom ben ik geen engel? En als ze van jou een engel zouden maken, dan zou je opnieuw ontevreden zijn en zeggen: Waarom ben ik geen cherubijn? En als je een cherubijn zou worden, dan zou je zeggen: Waarom laat God mij de hemel niet besturen? En als je de hemel zou mogen besturen, dan zou je nog niet tevreden zijn en als geen ander zou je brutaal om nog meer vragen. Daarom moet jij jezelf altijd vernederen en je tevreden stellen met wat je gegeven wordt en dan zul jij met God leven. De jager zag dat de kluizenaar de waarheid had gesproken en hij dankte God dat hij hem een monnik had gestuurd die hem inzicht had geschonken en die de weg van de nederigheid had geopenbaard. De starrets herhaalde nadrukkelijk dat de weg van de heiligen daarin bestaat dat zij zichzelf vernederen en hun geest reinigen van elke verbeelding. De heiligen zeggen, ik zal in de hel lijden. En dat ondanks het feit dat zij wonderen hebben gedaan. Zij weten uit ervaring dat wanneer de ziel zichzelf veroordeelt tot de hel, maar tegelijkertijd hoopt op de barmhartigheid van God, dan de kracht van God in de ziel komt en de Heilige Geest duidelijk getuigt van haar redding. Door zelfveroordeling wordt de ziel nederig en dan is zij vrij van elke gedachte en staat zij met een reine geest voor God. Dat is de geestelijke wijsheid. De mens boort met ijzer in de grond om uit het binnenste der aarde olie te winnen en hij bereikt zijn gestelde doel. De mens boort met zijn verstand in de hemel om het goddelijke vuur te roven, maar God verstoot hem vanwege zijn hoogmoed. De goddelijke beschouwingen worden aan de mens niet verleend, wanneer hij deze speciaal zoekt, maar wanneer de ziel afdaalt in de hel van het berouw en zich werkelijk slechter beschouwt dan ieder ander schepsel. De beschouwingen die met geweld door het verstand worden verkregen, zijn geen werkelijke, maar schijnbare beschouwingen. En als dit schijnbare voor waarheid wordt gehouden, worden er in de ziel van de mens omstandigheden geschapen die de mogelijkheid van de werking van de genade bemoeilijken, dat wil zeggen van het ware schouwen. Tijdens het genaderijke schouwen worden dingen geopenbaard die zelfs de allerrijkste scheppende verbeelding te boven gaat. Zoals de goddelijke Paulus zegt, geen oor heeft het gehoord en het is in geen verstand opgekomen en in geen hart is gebleven. Vrij naar de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 2, vers 9. Wanneer een mens, zoals de apostelen, door de genade in verrukking wordt gebracht bij het aanschouwen van het goddelijke licht, dan spreekt hij daarna goddelijke taal en vertelt over hetgeen hij gezien heeft en over hetgeen hij heeft leren kennen. De ware theologie is geen hypothese van het menselijk verstand of het resultaat van kritisch onderzoek, maar het verhaal over de werkelijkheid waarheen de mens door de werking van de Heilige Geest werd gebracht. Daarbij wordt iemand soms het woord ingegeven, maar soms stuit men op moeilijkheden bij het zoeken naar begrippen en uitdrukkingen, waarmee het mogelijk zou zijn om iets te verhalen over datgene wat elk aards beeld en begrip te boven gaat. Maar ondanks deze moeilijkheden en de onontkoombare verschillen in uitdrukkingswijze, zal degene die heeft leren kennen ook op een andere verbale wijze het werkelijk geschouwde vernemen en onderscheiden van de gefantaseerde, verstandelijke veronderstelling, hoe geniaal deze laatste ook zou mogen zijn. We onderbreken voor wat muziek. Hoofdstuk 7. Over de gave van de helderziendheid en haar vormen. Even een toelichting. Helderziendheid moet hier niet begrepen worden in de zin van het westers begrip paranormaal denken. Als de asceet de toegangen tot het hart afsluit en zijn geest, ontdaan van de verbeelding en van het denken, en gewapend met het gebed en met de naam van Jezus Christus, daar als een wachter plaatst, dan begeeft hij zich in de strijd tegen elke invloed en elke gedachte die van buiten komt. Dit is de essentie van de waakzaamheid van de geest, waarvan het doel de strijd met de hartstochten is. In een ruimere en meer omvattende zin wordt de overwinning op de hartstochten bereikt door het onderhouden van de geboden van Christus. Maar in dit geval spreken wij over een speciale vorm van ascetische waakzaamheid die pas begint nadat de asceet de bekende etappes van de geestelijke ontwikkeling heeft doorlopen en het gebed van de verbeelding volgens de eerste vorm heeft opgegeven. En vervolgens ook dat van de tweede vorm, en hij zich uit ervaring bewust is geworden van zijn onvolmaaktheid. Het bewaren van de geest en van het hart tegen alle gedachten is verbonden met een langdurige strijd die buitengewoon moeilijk en subtiel is. De mens die tussen een eindeloze hoeveelheid van de meest verschillende invloeden en indrukken leeft, kan ten gevolge van de voortdurende verandering van deze invloeden en indrukken nog hun herkomst, nog hun kracht doorgronden. Maar de asceet die het hesychasme beoefent, die afstand doet van al wat uiterlijk is, die zich dag en nacht beijvert om het aantal indrukken van buitenaf tot het minimum te beperken, en die zich daarom verwijdert van de nieuwsgierige beschouwing van de uiterlijke wereld, van het luisteren naar andermans gesprekken en van het lezen van boeken, concentreert zich uit alle macht op zijn innerlijk bestaan. Daar treedt hij in een tweegevecht met de gedachte. Slechts op die voorwaarde kan hij de herkomst en de kracht van de gedachte die soms reusachtig is, leren kennen. De mens die niet voldoende oplettend is op zijn innerlijk, kan heel gemakkelijk onder de invloed geraken van de gedachte en daarvan de slaaf worden. Wanneer zijn wil naar de gedachte neigt, gaat de mens geestelijk daarop lijken en wordt slechts identiek met de geest wiens energie besloten is in de gedachte. Als hij met zijn hart een hartstochtelijke gedachte aanneemt, die zeer dikwijls het resultaat is van een demonische invloed, dan wordt de mens hierdoor het werktuig van de demonische kracht. De mens die met zijn geest diep verzonken is in gebed, voelt soms de nadering van buitenaf van een bepaalde geest. Maar als de aandacht voor het gebed niet verbroken wordt, dan gaat die geest weg zonder te zijn aangenomen, zodat iemand na zijn gebed niet kan zeggen wie, waarom en waarmee hij kwam. Soms gebeurt er bij een zeer intensief gebed iets dat moeilijk verklaarbaar is. In de buurt van de geest doen zich lichtverschijnselen voor die de aandacht van de geest proberen te trekken, en als de geest daaraan geen aandacht schenkt, dan zeggen zij als het ware tegen hem: ik breng jou wijsheid en inzicht, en als jij mij nu niet aanneemt, dan zul je mij misschien nooit meer zien. Maar de ervaren asceet schenkt hier geen enkele aandacht aan, en zij gaan weg zonder te zijn aangenomen en ook zonder te zijn herkend. En de asceet weet zelf niet zeker of het een kwade vijand of een goede engel was. Maar hij weet uit ervaring dat wanneer hij met zijn aandacht stilhoudt om een schitterende gedachte die wordt aangeboden te onderzoeken, dat hij dan zijn gebed verliest en het later met grote moeite opnieuw zoekt. De ervaring heeft getoond dat men op het uur van het gebed zelfs niet stil moet blijven staan bij gedachten die op het oog goed lijken, omdat de geest daarbij beslist andere gedachten zal tegenkomen en, zoals de Starets zei, daaruit niet rein tevoorschijn zal komen. Het verlies van het onverstrooide gebed is een verlies dat zich door niets laat compenseren. In de strijd om zijn vrijheid voert de asceet zulk een ingespannen strijd tegen de gedachte dat iemand die dat niet uit ervaring heeft ondervonden, het zich niet kan voorstellen. In deze innerlijke strijd met de gedachte, in dit rechtstreekse verzet tegen de gedachte, waarbij de ziel van de beginneling dikwijls een gedeeltelijke nederlaag verduurt, maar soms ook de overwinning behaalt, heeft de asceet de mogelijkheid om de aard van de gedachte tot in de fijnste details te bestuderen, zodat hij, ofschoon hij de zonde die aan hem wordt aangeboden, in feite niet begaat, de invloed of de energie van elke hartstocht echter veel dieper en gedetailleerder kent dan iemand die daardoor beheerst wordt. Deze laatste kan de manifestatie van de energie van een bepaalde hartstocht in zichzelf en in anderen, op zichzelf en op anderen waarnemen. Maar om een diepere kennis daarvan te krijgen, is het onontbeerlijk de geestelijke plaats te bereiken, waar iemand verblijft, die volgens de derde vorm bidt en die iedere hartstocht in haar kiem ziet. De kennis van de hartstochten, die verkregen wordt doordat men hen overwint, leidt tot het vooruitzien vanuit de ervaring. Maar we moeten opmerken dat het vooruitzien, dat het gevolg is van de ervaring van een lange strijd met de hartstochten, niet diezelfde volmaaktheid bereikt die de gave van de helderziendheid heeft. Die het gevolg is van de bijzondere werking van de genade. De eerste vorm herkent de geestelijke gesteldheid van een mens aan bepaalde gebaren, aan het gezicht, aan enkele woorden, aan de aard van het zwijgen of het spreken en aan de psychische atmosfeer die door de mens wordt gecreëerd. Een meer betrouwbare basis voor de beoordeling van de mens is echter het gesprek met hem, omdat uit zijn woorden de mate van zijn werkelijke geestelijke ervaring zal blijken en datgene wat slechts het gevolg is van uiterlijk onrecht. De tweede vorm, dat wil zeggen de gave van vooruitzien uit de genade, ontdekt alles door het gebed en heeft de aanwezigheid van de mens niet nodig. In het proces van de langdurige innerlijke strijd ontmoet de asceet, behalve de hierboven genoemde vormen, drie vormen van vooruitzien. De eerste vorm bestaat op grond van de intuïtie, die voor sommige mensen natuurlijk is en die toeneemt door een leven in vasten. De tweede vorm bestaat door de demonische invloed en de derde door de gave van de genade. De eerste vorm kan voor de mens die vroom en nederig is ingesteld nuttig zijn en op een goede manier worden gebruikt, omdat hij bijdraagt tot het nauwgezetter onderhouden van Christus' geboden, met betrekking tot de naaste. Aan de hoogmoedige en hartstochtelijke mens brengt hij schade toe, want deze vorm vermeerdert de aanleidingen tot de hartstochten en opent meer mogelijkheden voor hun vervulling. De tweede vorm is uitermate gevaarlijk voor wie hem aanvaarde, want vroeg of laat leidt hij tot een ziekelijke verstoring van alle psychische en geestelijke krachten van de mens en vervormt ook zijn karakter. De derde vorm gaat gepaard met de allergrootste verantwoordelijkheid en is een bron van veel geestelijk lijden voor degene die deze gave bezit. Aan de hoogmoedige mens wordt zij in het geheel niet gegeven. Deze vormen van vooruitzien veroorzaken alle drie lijden. Bij de eerste vorm, dat wil zeggen de natuurlijke intuïtie, is het lijden het gevolg van een verhoogde gevoeligheid van het neuropsychische gestel. Bij de tweede vorm, vanwege de eigenschap van de demonische invloeden, om in het algemeen te vernietigen en te bederven, hetgeen dikwijls pas duidelijk wordt na verloop van veel tijd. Bij deze vorm openbaart zich soms het vermogen om de gedachten van de ander te lezen. Maar toch blijft het diepe innerlijk van de mens ontoegankelijk. Soms manifesteert deze helderziendheid zich met grotere betrouwbaarheid wanneer het uiterlijke gebeurtenissen betreft. Wie deze vorm aanwenden, worden blootgesteld aan de verleiding van de ijdelheid te genieten. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De heilige Silouan de Atoniet en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 7 over de gave van helderziendheid en haar vormen. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.